Radio 1. Sofie Meire.
Culture Club.
Goedenavond, dit uur praten we met kunstenaar Wim Delvoye over het kunstwerk dat ieder van ons minstens één keer in zijn leven moet gezien hebben. Ben van Looy die tipte iets cultuurlijks. Striptekenares Judith van Istendaal vertelt hoe ze het maakt. En we ontvangen fotografe Bieke de Porter zometeen na deze Christine and the Queens.
Radio 1. À cause du vent, mes absences et du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient.
Was dat een aantal jaren geleden. Christine van Christine en The Queens. En er is bezoek in de studio.
Radio
1. Goedenavond, Bent.
Dag, Sophie.
Hoe is het?
Het gaat goed.
Ja?
Ja.
Je ziet er ook goed uit.
Dank u.
Ik zie dat het weekend deugd gedaan heeft.
Ja. Dat was een heel mooi weekend. Ik heb me vooral opgehouden in de huiselijke kring, maar ik ben er zondags toch even tussenuit geknepen om te gaan kijken naar een grote tentoonstelling eigenlijk in het MUCA in Antwerpen over die indrukwekkende figuur van een Jozef Beuys.
Jozef Beuys,
ja.
Duitsland. Kunstenaar.
Goed.
Installaties.
Onder andere.
Politiek geëngageerd.
Zeer.
Top de tijd.
Ja, oké. Nee, dat is niet slecht. En het is inderdaad heel moeilijk, maar je hebt toch goed gedaan, om Jozef Beuys onder één hoedje te vangen. Ik zeg hier ook niet toevallig hoedje, want hij is ook heel erg bekend om zijn hoofddeksel. En dan moeten we... De hoofddeksel stond eigenlijk op zijn hoofd, omdat zijn hoofd een klein beetje toegetakeld was. Toen hij neerstortte als piloot in het Duitse leger in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En daar, bij het neerstorten van de vliegtuig, begint meteen de mythologie van Jozef Beuys. Want volgens zijn herinnering is hij toen opgevangen door Tartaren, die hem hebben ingewikkeld in vilt en ingesmeerd hebben met vet. En zo heeft hij dat allemaal overleefd. En het zijn net die twee elementen, en niet alleen die twee elementen, maar die zijn heel belangrijk in de verdere kunst van Joseph Beuys. Hij werkt heel veel met die twee materialen. Hij boetseert in vet, in boter, in reuzel, al dat soort dingen. Uh-huh. En hij gebruikt vilt ook als een soort van metafoor. En dat is Joseph Beuys, is iemand die weigert van de kunst een schilderijtje te laten zijn of een beeld te laten zijn. Hij was een van de eerste die uit dat stramien stapte en hij trekt de kunst naar de natuur. Vandaar ook dat vilt en dat vet en naar de elementen, naar dieren ook. Levende dieren, dode dieren. Het is iemand die probeert om de kunst meer te laten zijn.
Uh-huh.
Ja, ook hij zei van het belangrijkste voor mij is het dialogeren met mensen. En dat was voor hem ook kunst. Hij zei, mijn belangrijkste kunstwerk is lesgeven.
Ja.
Hij gaf les en dat is hij eigenlijk heel zijn leven lang blijven doen. Hij moest zich ook voortdurend verdedigen. In die tijd was zijn werk heel radicaal en het establishment was er niet zo mee opgezet. En er is een heel mooi fragment waar hij een zaal vol oudere heren in kostuum toespreekt. Dus hij loopt heel statig naar de microfoon en dan is dit wat er gebeurt.
Oké. Okay. Een toespraak als
ja,
geen ander.
Ja, inderdaad. Hij choqueert natuurlijk, maar hij lacht er ook ergens mee. En het is iemand die op een hele vrije manier zijn kunst bedrijft, maar toch op een heel ernstige manier. Want als geen ander kan die aan een soort schoolbord, en het schoolbord was zijn medium bij uitstek.
Ja, dat heb ik ooit in Tate Modern, denk ik, zien hangen, die betekende schoolborden.
Eigenlijk heel mooi. Er valt niets van te snappen als je Joseph Beuys er niet bij hebt om het allemaal uit te leggen. Maar je maakte heel de schema's op schoolborden. En die zijn inderdaad ook nog als een soort van kunstwerken te zien. Die zijn ook te zien in Antwerpen.
Ja, want die tentoonstelling, heb ik mij laten vertellen, heeft een link met Antwerpen.
Ja, in de jaren 60 heeft hij een aantal performances gedaan en installaties gebouwd in de White White Gallery. En daarvan zijn ook nog echt sporen terug. De tentoonstelling heet Greetings from the Eurasian. Dat is een soort van fantasierijk, denk ik, waar zeker ook de Tartaren ergens bij komen kijken. Maar hij heeft zo'n hele grote staf gemaakt in koper, die dan in een soort van vilte huls zat. En die zijn er allemaal te zien en zijn eigenlijk bewaard alsof het gisteren was. Dat is wel bijzonder. Als je die voorwerpen ziet, voel je je eigenlijk wel alsof je erbij bent ergens. En dat is ook zo bijzonder aan die materialen van Beuys. Dat zijn allemaal heel tactiele materialen. Je kunt daar niet naar kijken zonder er iets bij te voelen.
Oké, dat loopt nu in het MUCA.
Ja.
De moeite om te gaan kijken?
Zeker. Het helpt wel als je op voorhand even een documentaire over de man kijkt. Er is er net een hele mooie gepasseerd op het filmfestival. Maar het is natuurlijk niet de meest evidente materie. Maar los daarvan, zelfs al weet je niets over Joseph Beuys, is het nog heerlijk opgaan in die vetklompen en die vilte lappen. En eigenlijk, er hangen ook veel tekeningen en hij is een hele, hele vaardige tekenaar ook. Dus er valt van alles te zien. En het is iemand zoals er nooit iemand geweest is en zoals er nooit meer iemand zal opstaan.
En breng je concentratie mee als je dan toch gaat kijken.
Ja.
Ja. Zeg, ik hoor jou over Tartaren vertellen. Dat brengt mij op het volgende verhaaltje. Weet jij hoe de steek Tartare zijn naam gekregen heeft?
Ik gok dat dat iets te maken heeft met rendiervlees en zwaarden.
Nee.
Oh.
Dus de vroegere Tartaren, als die ten strijde trokken,
ja,
en die gingen soms ver, hè, dan legden die het vlees onder hun zadel, tussen het zadel en het paard, en dan reden die echt kilometers. En het zweet van die paarden trok in dat vlees. Ja. Dat vlees werd enorm gemasseerd en dus kreeg je een soort perfect gepekeld, goed bewaard, zout, mals stukje vlees.
Dat klinkt mij heel Joseph Beuys-achtig in de oren. En hebben ze dan later gewoon die steaks vervangen door dekens onder het zadel?
Ja, inderdaad. Nee, op een bepaald moment waren er dan bewaarmiddelen.
Oké,
maar goed, dit klein weetje terzijde heeft geen zak te maken met Joseph Beuys. Ik wil jou wel iets terugtippen.
Oké.
het jaar 2018, mm-hmm. meer bepaald. Dat wordt een heel goed jaar.
Okay.
Omdat enerzijds Arctic Monkeys met een nieuwe plaat komen in 2018. Anderzijds The Streets met een nieuwe plaat komen.
Dat is heel lang geleden, ja.
Of hij komt met een nieuwe plaat, Mike Skinner dan. Kan je kennen onder andere van...
And I'm thinking... Lights are blinding my eyes. Oh, that's proper rain. That tastes like hairspray. And I'm thinking...
People pushing by.
Oh. Then walking off into the night. Het prachtige Blinded by the Light, bijvoorbeeld, of...
I dream that one day I'll have a child. And that child will say to me, Dad, what was war? But it's not going to happen.
It's a war of the sexes, never gets it blood. I beg that you learn, cause she's never run.
The War of the Sexes, bijvoorbeeld, of deze bekende Weak Become Heroes.
The night slowly fades and goes slow motion. All the commotion becomes floating emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. Seeing soft focus. Chatting to this bloke in the toilets. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life.
En voilà, om dat te vieren, de terugkomst van The Streets. Mm-hmm. Ik ben de voorzitter van The Streets.
Ik voel al zoiets, ja.
Midden-Vlaanderen. Dus ik zou dat willen vieren met het laatste nummer dat Mike Skinner onder de naam The Streets gecomponeerd heeft.
Okay.
Dat heet Close the Book en is magistraal.
Maar binnenkort gaat het boek dus terug open.
Ja, hè. Mm. Daar kijken we naar uit.
Oké. Okay.
Zesde metaal, op woensdag 29 november in de AB in Brussel.
Kom een droom, ik ga er staan.
Een avond vol ontroering, van Ploegsteert tot Calais. Met als voorprogramma Brihang.
Er is al wat bij aan toe,
Het zesde metaal. Op 29 november in de Ancienne Belgique. Info en tickets op abconcert.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
De grote dames slorpen alles op. Hey! Ze willen altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dames slorpen alles op.
Hey! De kleine dan. Koel me in de regen, ik weet niet wat gekroon. En de zonne weet niet naar wat gescheen. Ik ben op zoek, maar ik kan niet verloren. In mijn agenda staat er dat ik niks mag vergeten. In de kleine dag dragen alle vrouwen mooie kleren. Alle mannen willen spieren kweken, ik wil het alle twee. Zie je, dat is mijn probleem. Kan ik kiezen tussen grote dagen en de kleine van de week. Dus, ik kom op adem. Pak alle tijd en ik aarzel ermee. Stop, druk, play en annuleer. De kleine dagen zijn goed voor me, maar de grote daar heb ik niks van geleerd. Niks, nee. De kleine dagen zijn goed voor me. De kleine dagen zijn goed voor me. En de zon weet niet naar waar gescheen. Ik weet, ik weet. Ik weet niet waar ik roon. De grote dagen, ze geven je te veel. Zeg me waarom dat je niet klein bent gebleven. Maar achter een periode had de waarde naar beneden. De prijs naar boven, maar met de liefde doe ik rekening. En past op of ze prijzen je de hemellijn. Dan dans je mee op de balans van het evenwicht. En als je valt is het van oog van te spelen op de rand. Bas Jan Ader. Er zijn kleine antwoorden voor de grote vraag. Soms drinken we water uit champagneglazen, dat weet ik. Ik ben vooral met mezelf eerlijk. Wie pakt de overname, het grote of het kleine? Ik ben een rapper, kan het applaus niet negeren. Per gang zijn ze alles overheen. Hey! De kleine dagen zijn goed voor me. Dagen zijn goed voor me. En de zon weet niet naar waar gescheen. Ik weet, ik weet, ik weet niet waar ik roon.
De grote dagen slorpen alles op. Ze willen altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dagen slorpen alles op. Ze willen altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dagen slorpen alles op.
Hey! De kleine dagen zijn goed voor me. De kleine dagen zijn goed voor me. En de zon weet niet naar waar gescheen. Ik weet, ik weet. Ik weet niet waar ik roon.
De nieuwe Brihang is het Kleine Dagen. Morgen wordt in Riot in Gent het nieuwe boek van magnumfotografe Bieke de Porter voorgesteld. As It May Be, zo heet het. En het is het resultaat van enkele jaren reizen naar en fotograferen in een zeer woelig Egypte. Welkom, Bieke.
Hallo, goedenavond.
Ja, As It May Be, het boek ligt hier voor me. Wat krijgen we in jouw nieuwe boek te zien?
Oké, het is eigenlijk een vrij lang verhaal. In 2011 was ik voor het eerst uitgenodigd voor een opdracht in Egypte met drie andere Belgische fotografen om iets te doen in de schaduw van de revolutie. Mm-hmm. En die opdracht heb ik eigenlijk verder gezet na de opdracht geëindigd was, tot vorig jaar. En toen ik er aankwam, merkte ik al gauw dat het super moeilijk was. Mensen waren wel heel vriendelijk, maar ze waren heel afschermend tegenover hun privéleven.
En dat was wat jij wilde vastleggen, niet de opstand rechtstreeks, ja, maar eerder.
Ja. Ja. En eigenlijk was ik er voordien ook al bezig geweest in Rusland en Amerika. En was ik telkens bij mensen blijven slapen om de intimiteit in het gezin vast te leggen. En oorspronkelijk was ik dat niet echt van plan in Egypte. Maar ik merkte dus dat dat een iets onmogelijk leek.
Op welke manier? Wat was daar zo moeilijk?
Omdat voor verschillende redenen. Fotografie was echt niet echt welkom. Omdat ja, met Noosten, de cultuur, de religie en zo verder. Maar tegelijkertijd ook door de revolutie. Als ik er... Ja, toen ik er was, bijvoorbeeld, waren er soms op de staatstelevisie een soort van reclamefilmpjes om die mensen waarschuwden voor vreemdelingen, voor journalisten, dat we spionnen zouden kunnen zijn en zo verder. Dus het was echt een klimaat van wantrouwen. Ja. En in dat moeilijke klimaat van wantrouwen, waar het eigenlijk erop leek dat het onmogelijk was om het vertrouwen te winnen van mensen, heb ik het wel proberen te doen.
Ja. Dus je bent toch hier en daar dan bij de mensen binnengeraakt?
Ik ben 8 keer geweest naar Egypte en geprobeerd elke nacht bij een ander gezin te gaan slapen. Ja. Dus na die opdracht dat enkel in Cairo was, ben ik blijven, want de revolutie bleef eigenlijk verder duren.
Het is er nog altijd niet echt rustig, hè?
Nee. En dan ben ik heb besloten om blijven verder te gaan, niet enkel in Cairo, maar ook in het land, overal in kleine dorpen, ook de Nijl gevolgd naar het zuiden toe. En dat ben ik effectief constant blijven doen.
Ja, en daar leg je dan bij die mensen het leven van alle dag vast.
Ja. Het leven van alle dag zou ik het niet willen omschrijven. Het is meer een soort van... ik kom er toe 's avonds en ik ga terug weg 's morgens. En het is meer... die intieme sfeer dat ik probeer vast te leggen.
Ja.
Heel vaak breng ik ook de nacht door met de kinderen van de familie in één bed en met de moeder. En het is vooral dat ik gefotografeerd
heb. Die intieme band. Oké. In 2016 wil je al die foto's samen brengen en in een boek bouwen. En dan merk je dat er ergens iets niet aan klopt.
Ja, zoals altijd, na lange tijd gewerkt hebben, maak ik een soort van dummy van het boek, een soort van maquette, een eerste versie. En dat doe ik thuis. Ik print thuis de foto's af en kijk welke foto's dat er vooraan achter elkaar passen en zo ver. En ik was daarmee bezig en ik voelde mij daar met resultaat niet echt tevreden mee. Die maquette heeft daar ook dan uiteindelijk een half jaar gelegen of langer zelf. Omdat ik me... Ook al is voor mij die uitwisseling heel belangrijk en ik denk wel dat ik dat probeer te doen, dat ik echt als mens bij de mensen wil zijn, eerder dan als fotograaf, toch voelde ik me meer en meer een soort van buitenstaander op veel vlakken. En het voelde niet juist om... in die periode stelde ik ook echt wel fotografie in vraag en moeten wij als westerse fotograaf altijd iets maken over een verre andere cultuur. Het is altijd vanuit ons westerse standpunt. En ik vond niet dat ik dat boek kon uitgeven. En dit enerzijds en dan anderzijds, het land is zo complex. Zoveel mensen wilden niet gefotografeerd worden. Het was heel moeilijk wat ik gedaan heb. Die situatie, het feit dat ik gezien word als spion en zo, dat zit eigenlijk helemaal niet in het boek. En toen ben ik na een tijdje op het idee gekomen, of heb ik bedacht van misschien moet ik de mensen zelf aan het woord laten. Want ik kon ook gekozen hebben om een intellectuele tekst in het boek te zetten, dan opnieuw vanuit de westerse standpunt waarschijnlijk, die de situatie omschrijft. En dat zag ik ook niet zitten. En toen heb ik besloten van, oké, ik ga terug en ik laat de mensen zelf vertellen. En ik heb rondgereisd opnieuw het Hanselands door.
Met je foto's onder de arm?
Ja, met de dummy eigenlijk, met het boek. En ik heb gevraagd aan andere mensen of ze naar het boek wilden kijken en wat ze er eigenlijk van vonden. En ik heb het gevraagd aan een doorsnee van de bevolking. Dus heel veel mensen...
Dat hebben die mensen op de foto's dan zelf geschreven?
Ja, met witte pen en op de foto's. Dat zijn heel veel mensen dus die nooit zouden hunzelf laten fotograferen, die nu ook in het boek staan. En er ontstaan een soort van conversaties tussen mensen die ook nooit met elkaar zouden praten over de politieke situatie, soms over religie, over fotografie.
Wie zijn dan zo bijvoorbeeld mensen die zich absoluut nooit zouden laten fotograferen in Egypte?
Iets meer conservatievere mensen of mensen die schrik hebben om gezien te worden binnenshuis. Want fotografie is iets heel moeilijk. Mensen schermen zelf hun privéleven een beetje af voor de buren. Ze hebben heel schrik dat er over hen zal gerotteld worden ook. Maar dan schrik van de overheid. Schrik dat andere mensen het niet oké zouden vinden dat ze hun laten fotograferen. Ja.
En zij hebben dan hun bedenkingen bij jouw beelden op de foto's geschreven, met witte pen, zoals je net zegt. Wat staat daar dan zoal op?
Ja, heel interessante dingen. Dus Ja, zowel negatieve opmerkingen, die dus die fotografie en zo in vraag stellen, maar ook positieve dingen. En heel veel mensen herkennen zichzelf in de foto's. Bijvoorbeeld op één foto schrijft iemand, staat er een poster van Sisi afgebeeld.
Dat is de huidige president.
Ja, de huidige president. En iemand schrijft daarbij I love Sisi, ik hou van Sisi. En iemand anders schrijft daar bijvoorbeeld onder Sisi is niet goed, want daarom en daarom. En iemand anders schrijft daaronder Bieke, je mag het niet over politiek hebben in het boek, want dat zal u in problemen brengen. En eigenlijk, die drie zinnen vatten zo'n beetje de complexiteit van het land.
En zo krijg je een hele conversatie op die foto's. Zijn er ook ronduit grappige dingen die erop verschenen zijn?
Ja, veel mensen herkennen zichzelf. Of bijvoorbeeld een papa zit in de zetel zo kwaad te zijn. En iemand schrijft erbij, mijn papa zit altijd zoals dit. Of iemand herkent, er is iets aan het spelen op een televisiescherm en iemand herkent zijn favoriete serie. Dus ook heel normale kleine dingetjes.
Ja, het levert prachtige beelden op. Met heel, die tekeningen zijn natuurlijk, of die teksten erop zijn, lijken natuurlijk voor ons heel mysterieus. Krijgt de kijker in het boek of de lezer een handleiding bij de teksten?
Ja hoor, het boek is eigenlijk een exacte reproductie van hoe ik terugkwam met het boek, dus met de geschreven teksten op. En daarin zit een soort van cahier waarin alle vertalingen zitten in het Nederlands. En die cahier kan je eruit halen en op die manier kan je kan het eigenlijk onder het boek leggen en zo zien welk commentaar wat betekent.
Oké. Is het nu helemaal afgerond, jouw Egypte-project? Of ga je nog terug, denk je?
Ik denk dat ik sowieso, het is moeilijk om te zeggen wanneer iets afgerond is. Ik heb sowieso het gevoel dat ik nog eens terug wil gaan met het boek nu om aan de mensen te tonen die gefotografeerd zijn.
Zij hebben de teksten nog niet gelezen, natuurlijk.
Nee, dus ik ben wel benieuwd.
Ja, absoluut. Ja. As It May Be van Bieke de Poorter is nu uit in boekvorm. En kan je ook gaan zien, hè, binnenkort?
Het is zaterdag geopend in Den Haag, in het Fotomuseum.
Ja.
En er is ook een tentoonstelling in Levallois in Parijs.
Ah ja, want je hebt de Prix Levallois gewonnen daarmee, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Hop naar Den Haag of Levallois. Nog tot 14 januari is dat in Den Haag. Dankjewel, Bieke.
Alsjeblieft.
Radio 1.
Culture Club.
Cowboys do TV land.
You know what?
can sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting your friend, your sweat? But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call them up. Fire at Engels came to the jacket at the 7-Eleven. Marx was stupid, but he had sense. Engels lent him a necessary pence. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificence. What do we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false, you'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or Rin Tin Tin, who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up Budgie.
Bofu Safu, can I get Bofu Safu? You be grown. Bofu Safu, can I get Bofu Safu? You be grown. Bofu Safu, can I get Bofu Safu? You be grown.
Staan ze in de AB Amadou en Mariam, het Malinese koppel, hier met Bofu Safu. Woensdag komen ze naar Culture Club in Antwerpen. En jij kan daarbij zijn, helemaal gratis. Kamagurka komt ook inschrijven voor onze live-uitzending op Canvas. Dat kan via canvas.be/cultureclub.
Radio 1.
Elke week vragen wij een belangrijke maker, kunstenaar, van bij ons hoe ze de kunstwerken maken die ze maken. Wat hen helpt in het proces, wat hen hindert, waar ze aan hechten, wat ze vermijden. Deze week liepen we striptekenares en illustratrice Judith van Issendaal tegen het lijf en vroegen we haar...
Hoe maakt u het?
Een beetje druk, maar verder goed.
Wat maakt u?
Ik ben maker van beeldverhalen. Met de nadruk, denk ik, voor mij op verhaal. Dus ik maak eigenlijk verhalen en daarbij maak ik tekeningen. die die verhalen tot leven brengen.
Wanneer maakt u het?
Ik maak mijn beeldverhalen van 9 tot 5 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Heel soms maak ik iets op een zaterdag of een zondag, maar liefst zo weinig mogelijk.
Hoezo?
Omdat ik kinderen heb. Omdat ik denk dat 100 uur per week werken niet per se tot betere kunst leidt. Of tot beter werk in het algemeen. En omdat ik denk dat het gezonder is.
Wat maakt u u?
Ik denk dat iedereen zichzelf is, dat, volgens mij. Dus wat maakt mij tot mij, mijn lichaam en mijn neuronenverbindingen. Dus uit mij komt wat dat er uit mij komt, en dat kan niet uit u komen of uit mijn buurman, per definitie. Want dat is een ander lichaam. Visueel zou ik mijn werk omschrijven als een combinatie van zeer slecht perspectief, dus zeer slecht technisch tekenen. Wat dat op zich helemaal niet erg is, want ik compenseerde door zeer emotionele tekeningen te maken. En ik denk waar mijn werk sterk in is visueel, is het weergeven van de mens in al zijn of haar facetten. En aangezien die mijn verhalen dragen, werkt dat soms goed.
Wat maakt u niet goed?
Ik ben niet zo heel goed in het gedetailleerd afwerken van tekeningen. Dat kan een kracht zijn, dus dat kan leiden tot zeer frisse, vrije tekeningen, maar dat kan, soms val je door de mand en maak ik werk dat dus te rommelig is, dat te onafgewerkt is en dat dus niet goed genoeg is daardoor.
Hoe bedoelt u?
Bij strip- en beeldverhaal heb je toch altijd een soort onnozel kantje. Enerzijds vind ik dat goed, anderzijds vind ik dat storen. Dus soms vind ik dat niet goed bij mezelf. Denk ik van, ga, het mag soms misschien wat minder petiterig zijn. Wat dat bij strip altijd is, want je tekent per definitie klein en dan nog eens in vakjes en op verschillende personages op een klein blad. Dus het wordt altijd een beetje petiterig. Dus de keuze van mijn medium vind ik soms vervelend.
Waar maakt u het?
Ik heb een atelier, ik heb thuis geen plek om te tekenen. Dat is ook een van mijn zwaktes trouwens. Ik heb zelden een schetsboek bij. Ik teken niet graag onderweg. Wat ik wel doe, is voor opdrachten waarnemingstekeningen gaan doen. Dus bijvoorbeeld, ik vertrek volgende week naar Lesbos, naar een vluchtelingenkamp, om daar in het kamp te gaan tekenen, omdat daar camera's niet toegelaten zijn. Dus dat doe ik wel. Maar ik zou eigenlijk ook wel beter vaker onderweg tekenen.
Wat maakt u nu?
Ik ben bezig met een beeldverhaal dat Penelope heet, dat gebaseerd is op de Odyssee, maar heel losjes. En ik heb als hoofdpersonage de vrouw van Odysseus genomen, Penelope, die 10 jaar op hem wacht. En ik heb de rollen omgedraaid. Dus Odysseus wacht 10 jaar op Penelope en zorgt voor hun dochter. En het boek begint als de dochter haar maandstonden krijgt en eigenlijk haar mama nodig heeft en helemaal niks heeft aan de papa. En het gaat over een vrouw die haar werk boven haar gezin stelt. En hoe mensen daarop reageren en hoe ze daar zelf mee omgaat.
Wat had u liever niet gemaakt?
Ik heb wel een aantal boeken waar dat ik niet over spreek, ja. Die liggen in de handel. En, maar daar zeg ik nooit iets over in een interview, omdat ik daar echt niet trots op ben. Maar dus moest ik kunnen, zou ik wel een aantal boeken weggommen.
Gaat u het blijven maken?
Ja. Ja. Soms vraag ik me af waarom, maar ja, ik denk het wel. Als ik het niet 7 dagen op 7 moet doen, want dat zou ik niet kunnen. Het is geen obsessie. Denk ik dat het altijd interessant is om je te perfectioneren in iets. Ik vind dat interessant. Ik vind bijvoorbeeld mensen die al 20 jaar schoenen maken, die maken betere schoenen dan mensen die 5 jaar schoenen maken.
Wat maakt u gelukkig?
Ik word gelukkig als ik erin slaag mij niet te veel aan te trekken van de blik van de anderen. Dat is een gevaar dat bij mij altijd op de loer ligt. Ik ben heel afhankelijk van goedkeuring of afkeuring door het publiek. En als ik erin slaag om rust daarin te vinden en te zeggen, ja, die blik is maar een blik. En is ook heel erg bepaald door omstandigheden, door gebeurtenissen en dergelijke meer. Door hoe je haar ligt als je op tv komt. Dan kom ik tot rust.
Culture Club. Radio 1.
Chasing down a wildfire. Are you trying to make a cold liar out of me? You wanna get high. You overcome those desires before you come to me. I think your mama's kinda sad. And your papa's kinda mean. I can take that all away. You can stop playing it out on me. Keeps a pen behind it, yeah, in case she's got something she really, really needs to say. She puts it in a notepad. She's gonna write a book someday. Of course, the only part that I want to read is about her time spent with me. Would you die to know how you're seen? Are you getting away with who you're trying to be? Trying to be. Of course, there's things upon the earth that we must really try to defend. Lonely beast, a kind heart, something weak and on trend. I do it all for her for free. I need nothing back for me. There's no sweeter deed, maybe, than to love something enough to wanna help it get free. Is there something on her mind? Something she needs to get by? Do you cry sometimes? Do you cry sometimes? You always say you love me most when I don't know I'm being seen. Maybe someday when God takes me away, I'll understand what the fuck that means. I just know your mama's kinda sad. And your papa's kinda mean. I could take it all away. You can stop playing that shit out on me. Something on your mind, something you need to get by. Do you cry sometimes? Do you cry sometimes? I know your mama's kinda sad. I know your papa's kinda mean. I would take it all away.
Natural Woman van Aretha Franklin. En daarvoor hoorde je Laura Marling met Wildfire. Een aantal weken geleden kwamen de Nederlandse regeringsonderhandelaars overeen dat alle Nederlandse schoolkinderen minstens één keer het Rijksmuseum moesten bezoeken en de Nachtwacht van Rubens moeten gezien hebben. Dat zette ons ertoe aan om eens na te gaan wat dat ene werk dan voor ons zou moeten zijn in ons land. Als je nu één Belgisch beeldend kunstwerk als must-see naar voren moet schuiven, wat is dat dan? Wij vragen het de komende weken aan experts, makers, museumdirecteurs, kunstenaars en ook aan u. Op onze Facebookpagina Canvas Culture Club kan je een suggestie doen. De kunstwerken die ons het meest getipt worden, die nemen we dan op in onze shortlist, waaruit we uiteindelijk een soort Belgische kanon willen proberen te destilleren. Felix tipte ons al La Trahison des Images van Magritte. Dat is dat beroemde Ce n'est pas une pipe schilderij. Wim die raadt Bietenoogst aan van Emile Claus. En jij kan dus ook jouw suggestie doen via Facebook. Vorige week sprak hier nog kunstenaar Sam Dillemans over zijn liefde voor Permeke's Boer met Schop. En deze week staken we ons licht op bij kunstenaar Wim Delvoye, die hetzelfde werk aanprijst trouwens als luisteraars Koen, Michel en Sylvie. Luister maar.
Radio 1. Ik ben Wim Delvoye en ik word door de radio gevraagd om een kunstwerk te kiezen uit de vele kunstwerken dat ons land rijk is, dat scholieren zeker moeten gezien hebben. Ik denk, ja, uiteraard Lamotte. Om te beginnen is het Lamotte gemaakt geweest voor een specifieke plek in deze kathedraal en is nog altijd in de kathedraal. Dus veel kunstwerken worden gemaakt 100 kilometer verder, of worden gevonden 100 kilometer verder, en dan geraken ze in een museum. Je kunt nog altijd de plek zien waar de kunstenaar dat heeft bedacht. Voor welke plek precies de kunstenaar dat heeft bedacht. Dat vind ik dus al heel belangrijk. Dat kunstwerk heeft dat voor op andere kunstwerken, dat het er nog altijd is. Los van zijn ongelooflijke artistieke waarde heeft dat ook een ongelooflijke mooie provenance, een mooie geschiedenis nadat het gemaakt is. Napoleon heeft dat gestolen en dan heeft Hitler dat gestolen. Allee, alle grote dictators van onze geschiedenis hadden interesse in dit kunstwerk. Dan is er in de 20e eeuw, 1934 geloof ik, is er een paneel gestolen geweest. Dat is ook nog altijd een obsessie hier in Gent. Ieder jaar zijn er mensen die theorieën maken waar dat paneel zou zijn. Je ziet er drie keer God op, dat is heel verwarrend. Of Jan van Eyck heeft dat wel samen gebricoleerd. Er zitten verschillende perspectiefpunten in. Wat is er nog aan? Je hebt daar een duif, je hebt daar God de Vader. Het lam, dat is ook een soort Christusfiguur, een godsfiguur. Dus je hebt meermaals God die erin voorkomt. Dus dat werk is niet zo monotheïstisch als dat het eigenlijk zou moeten zijn. Dus het is een heel bizar werk. En dan heb je het streven naar iets heel encyclopedisch. De kunstenaar Jan van Eyck heeft betracht om daar alles in te steken. Alle torens die toen bekend waren, alle gotische spitstorens van de bekende wereld. Maar ook alle bloemen. Er zijn er honderden soorten bloemen in. Dat streven hebben we niet meer. Een allesomvattend geheel. Zo'n kunstwerk voor mij, als persoonlijk, dat brengt mijn voeten terug op de aarde. Als je daar tijd voor hebt, dan gaat daar naartoe en je ziet dat, ja, dan kan ik de hele hedendaagse kunst relativeren. Dan kan ik daar heel luchtig over doen, over wat dat wij eigenlijk maar doen in vergelijking met dat paneel.
Radio. Culture Club.
Your heart is like a door. You shape it how you want. Stop thinking of how that makes me want you at all. Now you're playing all these games that I don't know how to play. Now you say you love me,
Games van The Colorist samen met Emiliana Torini. Ik heb daarnet blijkbaar het over de nachtwacht van Rubens gehad. Rembrandt moet dat zijn, uiteraard. Anders zouden de Nederlandse scholieren niet naar dat kunstwerk gaan kijken. Rubens is misschien eerder iets om aan onze kanon toe te voegen. Je kan zelf nog altijd een suggestie doen voor onze kanon. Gewoon naar Canvas Culture Club surfen. Op Facebook is dat. Zometeen nieuws.
Dan vragen ze om mij wat dan mijn favoriet dialectwoord is in het Antwerps. Dat is heel moeilijk, hè, want al die woorden zijn eigenlijk ja, van een goddelijk niveau.
Hoe perfect is uw dialect?
Dat is die alle hondsgezaar in het vers.
Sjouwelen.
Ik moest tijdens koffelskeuten dwars naartoe.
Test uw kennis van de Vlaamse dialecten op radio1.be.
Wat wil dat zeggen? Van waar komt dat?
En luister de hele week naar Houten Giet.
Skwemmen, skoen, skitskolen.
Na de ochtend op Radio 1.